Gemeenten en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Vandaag gaat dominee But van Saamslag ons voor. Na deze dienst is er koffiedrinken op de kerkzolder. Dinsdagavond vergadert de kerkraad vanaf 7:30 op de kerkzolder. Bij de inzameling van uw gaven zijn er vandaag 3 bestemmingen. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. De derde collecte is bestemd voor de TUA. Tot zover deze mededelingen. Voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven.
Verheft u en jullie harten tot God. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en die de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken die zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen met elkaar gaan zingen van Psalm 75 en daarvan het eerste vers. U alleen, u loven wij, ja wij loven u, o Heer. En ook het vierde vers, het eerste en het vierde van Psalm 75.
Thank you.
gaan luisteren naar Gods heilige wet, een spiegel om in te kijken. En misschien ook wel naar de samenvatting, ik weet niet of dat hier gebruikelijk is, de samenvatting van de heilige wet. En we zullen daarna zingen van Psalm 119, het 19e vers. Wend mijn oog van de ijdelheden af, verlevendig mijn hart door uw wegen. En daarna wordt u voorgelezen uit de profetieën van Jeremia, het 18e hoofdstuk en daarvan de versen 1 tot en met 17. Luister naar de heilige wet van de Heere, zing op Psalm 119, het 19e vers en luister naar de tweede schriftlezing, Jeremia 18 en daarvan de versen 1 tot en met 17.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek, aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van den Heeren, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heeren den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegenden de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naasten is.
Thank you.
tot Jeremia geschied is van den Heeren, zeggende: Maak u op en ga af in het huis van den pottenbakker. En aldaar zal ik u mijn woorden doen horen. Zo ging ik af in het huis van den pottenbakker. En zie, hij maakte een werk op de schijven. En het vat dat hij maakte, werd verdorven als leem in de hand des pottenbakkers. Toen maakte hij daarvan weder een ander vat, gelijk als het recht was in de ogen des pottenbakkers te maken. Toen geschiedde des Heeren woord tot mij zeggende: Zal ik ulieden niet kunnen doen, gelijk deze pottenbakker, o huis Israëls? Spreekt de Heere: Zie, gelijk leem in de hand des pottenbakkers, alzo zijt gij lieden in mijn hand, o huis Israëls. In een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal uitdrukken en afbreken en verdoen. Maar indien datzelfde volk, over het welk ik zulks gesproken heb, zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedacht te doen. Ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal bouwen en planten. Maar indien het doet wat kwaad is in mijn ogen, dat het naar mijn stem niet hoort, zo zal ik berouw hebben over het goede, met het welk ik gezegd had hetzelfde te zullen weldoen. Nu dan, spreek nu tot de mannen van Juda en tot de inwoners van Jeruzalem, zeggende: Zo zegt de Heeren, zie, ik formeer een kwaad tegen uw lieden en denk tegen uw lieden een gedachte. Zo bekeert u nu een iegelijk van zijn boze weg en maakt uw wegen en uw handelingen goed. Doch zij zeggen: Het is buiten hoop, maar wij zullen naar onze gedachten wandelen en wij zullen doen in iegelijk het goeddunken van zijn boos hart. Daarom, zo zegt de Heeren, vraag nu onder de heidenen, wie heeft al zulks gehoord? De jonkvrouw Israëls doet een zeer afschuwelijke zaak. Zal men ook om een rotssteen des velds verlaten, de sneeuw van Libanon? Zullen ook de vreemde, koude vlieten de wateren verlaten worden? Nochtans heeft mijn volk mijne vergeten. Zij roken der ijdelheid, want zij hebben hen doen aanstoten op hun wegen, op de oude paden, opdat zij mochten wandelen in stegen van een weg die niet opgehoogd is, om hun land te stellen tot een ontzetting, tot eeuwige aanfluitingen. Al wie daar voorbij gaat, zal zich ontzetten en met zijn hoofd schudden. Als een oostenwind zal ik hen verstrooien voor het aangezicht des vijands. Ik zal hun den nek en niet het aangezicht laten zien ten dagen huns verderfs.
Gemeente, wij willen de Heere bidden om een zegen. En in ons gebed zullen we bijzonder ook aan de ouderen denken die niet meer met ons naar de kerk kunnen komen. En vandaag in het bijzonder voor zuster M. Heeren Meijer. En voor het project Samen aan tafel dat aanstaande zaterdag weer mag plaatsvinden, zo de Heere wil. Een dankzegging doen we voor en met familie J. Meijer Willems, ons kosters echtpaar, dat mocht gedenken 45 jaar getrouwd te zijn. Laat ons samen bidden. Getrouwe, barmhartige, genadige Heer in de hemel, we danken u ervoor en geef dat ook, dat dat maar geen lippentaal is, maar hartentaal, dat we hier weer bijeen mogen zijn. Of dat, wanneer wij niet meer naar uw huis kunnen komen, thuis met deze dienst verbonden mogen zijn. Ja, dat gij het zijt, die nog tot ons wilt spreken. Woorden van genade, een oproep tot bekering. Heere, dat woord dat komt tot ons wanneer wij onbekeerd zijn. Wanneer wij nog geen band aan u hebben. Wanneer uw liefde nog niet in ons hart is uitgestort. O Heere, u zegt toch ergens in uw woord dat u niet wil dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. We bidden het van u, dat u dan zo krachtig werkt door uw woord en Heilige Geest, dat wij ons bekeren En dat wij onze handen tot u uitstrekken, niet om u iets aan te bieden, maar om uw heil, uw genade te mogen ontvangen. Heren, want als het gaat over het oordeel, dan mogen we toch weten, het oordeel is over uw zoon gekomen. Hij heeft de straf gedragen en zo kan er vrijspraak, redding zijn, behoud voor allen die zich met hun ellende en hun gebreken en hun zonden, met allen vragen en noden, tot u de levende God toewenden. Maar wilt u ook gedenken aan allen die u al mogen kennen door genade, die behoren tot uw volk, die gij hebt opgezocht. Heren, mogen ze ook voedsel ontvangen. Want ook na ontvangen genade kan er nog zoveel oud zuurdeesem in ons leven zijn, zoveel van de oude mens, dat wanneer het aan ons had gelegen, dat wij weer een pot werden die niet wel gevormd is, waarvan de pottenbakker moet zeggen dat het niet de goede kant op gaat. Maar wij danken u, Heren, dat u machtig bent en dat we zijn als leem in de hand des pottenbakkers en dat u ons wilt klein houden en dat u ons wilt kneden en dat u ons wilt vormen, dat u ons wilt snoeien nadat u weet dat wij nodig hebben. Dat u ons wilt snoeien als een druiventros. Heren, dat kan soms pijn doen, als u in ons leven werkt, als u ons laat zien dat er dingen niet goed zijn, maar het is heilzaam. Heren, u kastijdt ons niet uit omdat u dat fijn vindt, maar u doet dat uit liefde, opdat wij uw beeld gelijkvormig worden en uw heiligheid in onszelf mogen omdragen. Heren, gedenk ons zo, als we hier zo zijn samengekomen, als we thuis verbonden zijn, wilt u tot ons spreken door uw woord en heilige geest. Maar wil gij dan nooit doen met ons nadat wij van nature verdiend hebben? Wij hebben het oordeel verdiend, de straf. Maar wil ons toch allen aanzien in Christus Jezus. En geeft u het dat wij allen die band van het geloof aan hem mogen hebben. Geeft u dat aan onze jongeren, aan onze kinderen? Of als we ouder geworden zijn en als die band er is, wilt u die band dan onderhouden en in het leven behouden? Wilt u die band aansnoeren en sterker maken door het onderwijs dat u wilt geven? Gedenk ons zo en verheerlijk uw grote naam, ook hier aan deze plaats, opdat uw lof gezongen wordt en uw eer verbreidt. En dat we dadelijk naar huis mogen gaan met de verwondering in ons hart dat u zo goed bent, dat u nog roept tot de dienst, tot u. En laten we toch nooit uw heilstem naast ons neerleggen. Bewaar ons daarvoor, Heren. Geef toch dat wij uw stem, uw nodiging, ter harte zullen nemen. Open ons hart dat van nature gesloten is. Heren, wilt u geven dat alle onderdelen van deze dienst in goede orde en met stichting mogen verlopen? Gedenkt u dan ook aan de dienst van de kosters, die ook in de achterliggende periode mochten gedenken dat ze 45 jaar getrouwd waren. Wilt u hen samen gedenken en met hen meegaan de onbekende toekomst in, hen nog lange tijd voor elkaar bewaren en geven dat ze ook vele anderen tot rijke zegen mogen zijn. Heren, gedenkt u aan onze ouderen die niet meer naar de kerk kunnen komen, terwijl ze dat misschien nog wel heel graag zouden willen. Wil u ook geven dat de diensten, nou wanneer ze thuis worden meegeluisterd, voor hen tot zegen mogen zijn. En geeft u het dat wij hen nooit zullen vergeten, dat onze ouderen ook mogen ervaren en gevoelen dat ze er nog helemaal bij horen. En geeft u toch ook in het hart van onze ouderen dat ze veel zullen bidden voor de gemeente, opdat uw werk kracht zal doen in het midden van deze gemeente. Heren, gedenkt u in het bijzonder aan zuster Heren Meijer. We willen haar aan u opdragen. Wilt u haar een rijke zegen schenken, Heren? We bidden u dat u aanstaande zaterdag ook het project Samen aan tafel zou willen zegenen. We danken u ervoor dat we mochten horen dat er toch heel wat mensen hier uit de omgeving daar gebruik van maken om ook een maaltijd te nuttigen, om ook onderlinge ontmoeting te hebben. Maar wij bidden u daarbovenuit dat u een zegen naar de ziel zou willen geven. Als er ook een eenvoudig woord mag gesproken worden, mag dat zijn als zaad dat valt in een weltoebereide aarde, opdat het vrucht zal dragen voor de eeuwigheid. Heere, verheerlijk zo uw genade, niet alleen onder ons, maar toch ook aan hen die geen lid zijn van de gemeente. Wilt u er trekken uit de duisternis en ze stellen in uw wonderbaar licht. Heere, wij bidden het u al deze dingen, niet omdat wij enige verdiensten kunnen aandragen, maar wilt u ons in uw trouw en in uw goedheid gedenken. Wil u de Satan schelden en zelf in ons midden zijn, door woord en geest, opdat uw naam verheerlijkt en groot gemaakt worden, om Christus wil, uit genade. Amen. Het gelezen schriftgedeelte, dat is Jeremia 18 en daarvan vers 1 tot en met 17, dat is het uitgangspunt voor de prediking. Ik zal daar zometeen nog iets specifieker op ingaan. We gaan nu eerst zingen als inleiding op de verkondiging Psalm 33, het zesde vers. Maar de alto's wijze raad des Heer en houdt eeuwig stand, heeft alto's kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren, blijf van geslachte tot geslacht. En wat er volgt, en u en jij mag de Heere dienen met uw gaven, en de Heere zegene u en uw gaven. Na het amen van de verkondiging zullen we zingen van Psalm 104. Daarvan het 15e vers en het 18e vers. 15 en 18 van Psalm 104. Geliefde gemeente, kinderen, jongeren, je bent vast wel eens met school op excursie geweest. Een schoolreis om iets te leren. Of jullie jongeren voor de opleiding die je volgt. Je gaat ergens heen, naar een plek waar wat te zien is, waar wat te leren is. En de bedoeling is dan natuurlijk dat je goed je ogen de kost geeft en dat je goed luistert naar wat er allemaal verteld wordt. Want ja, dan leer je daar iets van. En zo moet de profeet Jeremia ook op excursie. En wel naar het huis van de pottenbakker. Het is niet maar een leuk uitje als afwisseling van al zijn drukke profetenwerk. Maar hij moet daarheen in opdracht van de Heere om daar wat te leren. Om een boodschap van de Heere aan het volk te kunnen doorgeven. En het thema van die boodschap, en dat is ook het thema van onze preek, is als volgt: als klei in de hand van de pottenbakker. Als klei in de hand van de pottenbakker. En daarbij een drietal gedachten. In de eerste plaats de nietigheid van de klei in de hand van de pottenbakker. In de tweede plaats de invloed van de klei op het handelen van de pottenbakker. En in de derde plaats de onbekeerlijkheid van de klei in de hand van de pottenbakker. De eerste gedachte, de nietigheid, die kom je vooral tegen in vers 6. Waar de Heere zegt: zal ik jullie niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker? O huis Israël, spreekt de Heere, ziet, gelijk leem in de hand des pottenbakkers. Alzo zijt gij lieden in mijn hand, o huis Israëls. Dan de tweede gedachte, de invloed van de klei op het handelen van de pottenbakker. Dat is vooral de versen 7 tot en met 11. En van dat gedeelte lees ik alleen vers 8. Maar indien datzelfde volk over het welk ik zulks gesproken heb zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedacht te doen. En dan de derde gedachte, de onbekeerlijkheid van de klei in de hand van de pottenbakker. Dat kom je tegen in vers 12. Doch zij zeggen, het is buiten hoop. Maar wij zullen wandelen naar onze gedachten. En we zullen doen, een ieder, het goeddunken van zijn boos hart. De nietigheid van de klei in de hand van de pottenbakker. De profeet Jeremia, jongens en meisjes, die is profeet in Juda, in het tweestammenrijk. Hij doet zijn profetenwerk in de jaren die voorafgaan aan de val van Jeruzalem. In de jaren die voorafgaan aan de deportaties van het volk naar het land Babel. Door koning Nebukadnezar. Tot dit profetenwerk was Jeremia door de Heere geroepen. Je leest daarvan in de eerste 10 versen van Jeremia 1. Schitterend gedeelte om te lezen. Op indringende wijze roept de profeet Jeremia het volk telkens tot bekering. Op tal van plekken klinkt die oproep. Maar wat lees je op tal van plekken ook van tegenstand? Wat is er bij heel veel mensen toch een afkeer van de woorden die Jeremia moet spreken in opdracht van zijn zender? Wat is er ook een woede en een haat tegen Jeremia? Velen vinden Jeremia maar een nare, vervelende, onuitstaanbare man. Waarom? Omdat hij zo scherp is. En voor velen van het volk ligt het allemaal zo scherp niet en zo nauw niet. Ze denken, ja, maar de Heere houdt toch wel van ons en de Heere neemt ons toch wel aan. En wij zijn toch zijn verbondsvolk. Dan kan het toch ook niet meer misgaan. Maar zullen wij als gemeente daar toch altijd op bedacht zijn met elkaar? Op dat gevaar dat je toch gaat denken, de Heere is ons toch wel genadig. De Heere neemt ons toch wel aan, want we zijn toch zijn verbondsgemeente. Maar wat heeft de Heere Jezus gezegd, jongens en meisjes? Hij heeft gezegd, de tijd is vervuld en het koninkrijk Gods nabijgekomen. En dan zegt de Heer Jezus niet, dus is het met alle mensen goed. Nee, hij zegt, bekeert u en gelooft het evangelie. Dat is de weg, ook voor ons in 2022. Jeremia preekt heel veel, soms dan krijgt hij een opdracht, dan moet hij iets gaan uitvoeren. Je komt dat op verschillende plekken tegen, dat hij bijvoorbeeld een linnen gordel om zijn lendenen moet doen. En die moet die linnen gordel begraven en later weer opgraven. Hij moet een keer met een houten juk op zijn nek lopen. Nou, dat heeft allemaal betekenis natuurlijk, daar gaan we nu niet bij stilstaan. Symbolische handelingen zijn dat, daar gaat een prediking van uit. En in deze geschiedenis, dat is eigenlijk een bijzondere opdracht, moet Jeremia dus iets gaan bekijken. Wat de mensen... Om de mensen een geestelijke les te geven. Jeremia moet dus, zoals ik al zei, een kleine excursie ondernemen. In vers 2 staat het wat de Heere tegen de profeet zegt. Maak u op. Ga af in het huis van de pottenbakker en zie, hij maakte een werk op de schijven. Ik vergeet een klein stukje, er staat nog bij. En al daar zal ik u mijn woorden horen. En dan inderdaad vers 3, zo ging ik af in het huis des pottenbakkers en ziet, hij maakte een werk op de schijven. Dus ga naar de werkplaats van de pottenbakker. Nou, dat is geen moeilijke opdracht die de Heere geeft. Er waren genoeg pottenbakkers in Jeruzalem. Kannen, kruiken, schalen, borden, bekers, allerlei serviesgoed maakten die pottenbakkers. Ze waren onmisbaar. En waarschijnlijk hadden ze hun werkplaatsen vlak buiten de stadsmuren van het oude Jeruzalem. En daar waren ook de grondstoffen voorhanden die ze nodig hadden. Het leem om al dat serviesgoed te bakken en te maken en te bakken. Dus daar moet Jeremia naartoe gaan. En de Heere zegt er dan bij, en al daar zal ik u mijn woorden doen horen. Wat je daar zult zien, Jeremia, dat zal iets te betekenen hebben. Maar wat het betekent, dat zal ik je dan bekendmaken. En Jeremia, als getrouwe dienstknecht van de Heere, doet ook direct waartoe de Heere hem opdracht gaf. En na een klein poosje staat hij inderdaad, zie je het voor je jongens en meisjes, staat hij in de deuropening van zo'n werkplaats te kijken naar het werk van zo'n pottenbakker. En ik denk dat Jeremia het een mooi gezicht vond. Heb je het wel eens gezien, jongens en meisjes, misschien in een openluchtmuseum? Daar zie je dat wel eens, hè? Dat zo'n pottenbakker dan bezig is om proberen zo'n mooie pot, mooie vaas van kan te vormen, hè? Al knedend en boetserend. Hij maakte een werk op de schijven, staat er. Het apparaat dat de werkman gebruikt heeft twee schijven. Een grote, ronde schijf. Ja, een schijf is altijd rond natuurlijk, maar een schijf op voethoogte. En die schijf die is door een verticale as verbonden met een kleinere schijf op handhoogte. En op die kleine schijf, dus ter handhoogte, ligt die natte klei, dat leem. En met zijn voet brengt hij die onderste schijf in beweging. En dan al draaiend en knedend en vormend maakt de pottenbakker zijn potten, zijn schalen, zijn kannen en al het serviesgoed dat hij maar wil maken. Goed, maar nu, juist als Jeremia staat te kijken, ja dat zul je altijd zien, dan gaat het mis. Misschien was hij wel even afgeleid door die profeet die daar zo plotseling in de deuropening stond. Ja, wie zal het zeggen? Het is een moeilijk werk. Het ziet er gemakkelijk uit. Maar veel dingen die er gemakkelijk uitzien, zijn in de praktijk helemaal niet gemakkelijk. En uit deze klomp klei komt inderdaad geen mooie kant tevoorschijn. Het mislukt, er staat in onze vertaling, het werd verdorven. Ja, dat betekent zoveel als, ja, het mislukte helemaal. Maar dat is dan het mooie van dit werk. Je kunt dat materiaal opnieuw gebruiken. Je hoeft dat niet af te schrijven. Ja, sommige materialen die een werkman gebruikt, die kun je niet een tweede keer, dat moet je in één keer goed doen. Anders moet je het weggooien. Maar met die klei hoeft dat niet. En dan is het wel heel belangrijk dat dat klei, dat dat leem nog kneedbaar is. Het moet nog een beetje zacht zijn. Nou, daar zit een geestelijke les in, die bewaar ik nog eventjes. Het moet nog een beetje zacht zijn. En dan kan die werkman dat leem, dat klei, dat kan die dan weer klein drukken, zo in één drukken. En dan kan die gewoon opnieuw beginnen. Gewoon opnieuw beginnen. En die gaat proberen een ander vat te maken, een nieuw vat. Een vat dat wel mooi is, een vat dat wel geslaagd is. Dat zijn goedkeuring kan wegdragen. Goed. Jeremia die heeft dat allemaal staan bekijken. Misschien is hij wel eventjes vergeten waarom die daar ook alweer stond. Maar de Heere laat hem niet lang met rust. En dan spreekt de Heere tot hem. Dat is in vers 5 dat we dat lezen. Toen geschiedde des Heeren woord tot mij zeggende. En dan vers 6. Zal ik ulieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker, o huis van Israël. Want jullie, zegt de Heere, zijn net als dat leem in de hand van de pottenbakker. Daarin onderwijst de Heere de profeet. Pas in vers 11 is het trouwens dat de profeet ook echt naar buiten moet treden. Dat hij echt naar dat volk toe moet. Maar hij krijgt eerst persoonlijk onderwijs van de Heere om dan later de boodschap te kunnen doorgeven. Wat maakt de Heere dan hier nu duidelijk aan Jeremia? Waar gaat het hier om? Nou, we zien er eigenlijk een paar dingen. Zonder daar al te uitvoerig op in te gaan. Maar even een paar lijnen. Er staat dus, jullie zijn in mijn hand zoals leem in de hand van de pottenbakker. Daar laat het begin van de Bijbel toch al geen misverstand over bestaan. In Genesis 2 lezen we dat God de schepper is van alle mensen. En de Heere God had de mens gevormd uit het stof der aarde. En dat woordje geformeerd daarin uit Genesis 2... Ja, dat heeft in het Hebreeuws dezelfde lettertjes als het woordje pottenbakker. Dat is mooi. Dus de Heere, met eerbied gesproken, maar dat begrijpt u denk ik wel, is de grote hemelse pottenbakker, de werkmeester. Hij heeft gevormd, de formeerder. En de Heere, hoe heeft hij de mens gevormd? Wat zei de Heere? Was het geslaagd? Oh ja. Naar zijn beeld en gelijkenis. En ziet, het was zeer goed geslaagd. Ja, want het doel van een werkman is toch altijd om een geslaagd werk te maken. Kent u een werkman, misschien bent u het zelf wel, die erop uit is om een mislukt werk te maken? Nou, die mensen, die ken ik niet. Nou, als dat voor mensen geldt, hoeveel te meer geldt dat dan voor de Heer? Zou de Heer iets willen maken dat niet goed is? Nee, het doel van de Heere is dat zijn werk een mooi resultaat oplevert. Maar dan toch, wat als dat nou niet het geval is? Als het dan toch misgaat, nou, we laten de vraag even liggen hoe dat dan komt. En nou, daar moet ik er wel bij zeggen, dat ligt niet aan de Heere, maar dat ligt aan ons. Maar als het dan met dat gevormde, zeg maar, als het dan toch verkeerd gaat, als het dan toch verdorven werd, dan kan het zijn dat de Heere opnieuw begint. Dat die hemelse werkmeester die klei klein maakt en dan opnieuw begint. Nou, daar zit aan de eerste kant een hele pijnlijke en ontdekkende kant aan. Want ja, je begint toch alleen ergens mee opnieuw als het eerste niet goed is. Jongens en meisjes, als je een hele mooie tekening voor opa of oma wil maken, dan begin je niet opnieuw als die eerste tekening helemaal geslaagd is. Je gaat alleen opnieuw beginnen als het eerste niet goed was. En zo begint, als de Heer opnieuw begint, dan zit er een pijnlijke ontdekkende kant aan. Want dan is er met dat eerste iets niet goed. Maar er zit dus ook een genadige en barmhartige kant aan. Want dat laat dus zien. De Heere schrijft dat klei niet zomaar af. Hij doet het niet zomaar weg. Nee, hij wil nog opnieuw beginnen. En zijn de woorden van genade, direct na de zondeval, toen wij dat beeld Gods verloren, gelooft u dat? Toen wij dat beeld van God verloren, daar zijn wij de schuld aan, hè? Zijn woorden daar niet het grote bewijs van? Dat de Heere nog met zorg en aandacht opnieuw met mensen wil beginnen? En dat zien we toch ook zo heel duidelijk in deze geschiedenis. Hij zegt het. Zal ik u lieden niet kunnen doen? Gelijk deze pottenbakker. Kijk, de pottenbakker, hij begint opnieuw. Wat een genade. Wat een evangelie zit daarin. We zullen er in het vervolg van de preek nog iets meer over horen. Als leem in de hand van de pottenbakker, ja, dat betekent nog iets. Een andere lijn, een tweede lijn. De lijn van dat de Heere alle macht heeft. En alle zeggenschap over het volk. Net zoals de werkman zeggenschap heeft over zijn materiaal. Hij kan ermee doen wat hij wil. Het leem heeft geen stem. Dat leem heeft niets in te brengen tegen God. Het leem is in de machtige handen van de pottenbakker. Hij mag ervan maken wat hij wil. Hij mag het ook wegdoen. En er kan een moment komen dat hij het wegdoet. Als er echt niets meer mee te beginnen valt. Over die macht van de Heere, we komen het tegen in Romeinen 9 vers 21. Dat vinden wij denk ik met elkaar best hele moeilijke bijbelteksten. Maar het staat wel in Gods woord. Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere? Dat is de vrijmacht van de Heer. En wie van ons zou hem die macht en die zeggenschap durven of kunnen ontzeggen? En die vrijmacht en zeggenschap die klinkt heel sterk door hier in vers 6. De volstrekte soevereiniteit van de Heere, de nietigheid van het volk klinkt hierin door. De Heere kan alles doen met zijn volk en met alle andere volken gelijk hij wil. God is aan niemand verantwoording verschuldigd. Maar toch, o mens, wie zijt gij dat gij tegen God antwoordt? Dat komt ook uit Romeinen 9. Want dat zit wel heel diep in ons en misschien dat u dat wel herkent in uw leven. Dat protesteren tegen God, dat wij als het leem onze stem gaan verheffen tegen onze maker. En dat wij onze maker en formeerder ter verantwoording roepen. Waarom doet u dit? Waarom doet u dat zo? Waarom ben ik? Waarom heb ik? Oh, niet dat je geen vragen aan hem mag stellen. Niet dat je tot hem niet zou mogen bidden. Jazeker wel. Maar het gaat er hier om dat je de Heere beschuldigt. Dat je eigenlijk als leem zegt, u doet het niet goed. Dat is zonde. Dat houdt geen pas. Dat is ongerijmd. En dat moet het volk Israël beseffen. Daarvan moeten ze doordrongen zijn. Maar dat geldt ook voor ons. Wij allen, niemand uitgezonderd, zijn leem in de hand van de pottenbakker. In Gods machtige hand. Wij hebben ons eigen leven niet in de hand. Wij zijn er niet de regisseur van, we zijn er niet de eigenaar van. Gods eigendom. En God vormt het. En God kneedt het. En hij heeft, nogmaals dat moeilijk, maar hij heeft zelfs de vrijheid om vaten te maken ter oneer. En zelfs die moeten medewerken aan de verheerlijking van God. Zo staat het bijvoorbeeld beschreven van Farao in de Bijbel. Want de schrift zegt tot Farao: Tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou. En opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. Zou een mens dan niet klein worden? Zou een mens niet beven voor God? Zou je hem niet vrezen? Zou je voor de Heere niet buigen in stof? Maar gemeente, dat het volk als leem is in Gods machtige hand, mag niet, mag nooit tot de conclusie leiden dat God willekeurig met dat leem zou omgaan. En dat het echt maar afwachten is wat de Heere met jou, uw of mijn leven wil. Denk ook aan die lijn van die barmhartigheid waar ik zojuist mee begon. Als we dat wel zouden doen, dan maken wij een verkeerde toepassing. En dan maken wij een verkeerd beeld van God. En dat blijkt ook uit wat er gaat volgen. De tweede gedachte, de invloed van de klei op het handelen van de pottenbakker. De invloed van de klei op het handelen van de pottenbakker. Vers 7. In vers 7 komt weer heel sterk die almacht van de Heere naar voren. Het ene ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal uitrukken en afbreken en verdoen. Het zijn oordeelswoorden, woorden van gericht. Het zijn woorden waarvan de Heere al in Jeremia 1 vers 10 gezegd had dat de profeet ze zal moeten gaan uitspreken tegenover volken en koninkrijken. En als de Heere dat ook in de praktijk gaat brengen, dat uitdrukken en afbreken, dan blijft toch geen koninkrijk staande. Dat leert de Bijbelse geschiedenis toch ook heel duidelijk. Dat leert ook de moderne geschiedenis. God breekt al die heerschappijen en koninkrijken af die machtig zijn in eigen oog. En ook het Rusland van Poetin zal op Gods tijd vallen. En hoe zou de Heere eigenlijk over ons land oordelen? Want de Heere is de Heere van de hele aarde. En over alle volken en rijken heeft hij zeggenschap. En God is een naijverig God. En hij wil niet dat volken en koninkrijken zich voor vreemde goden buigen. De Heere heeft recht op de aanbidding van alle mensen. Want niet alleen Israël, ja dat in de eerste plaats, maar niet alleen Israël, maar alle volken zijn leem in zijn hand. Gemaakt en gevormd door hem. En daarom laat hij het verkondigen, wanneer zij zich op dwaalwegen bevinden. Hij laat zijn woorden horen. Er staat in vers 7 niet, kijkt u even mee, er staat in vers 7 niet, ik ruk op het ene moment een volk en koninkrijk uit. Maar wat staat er wel? Ik zal spreken dat ik, et cetera. Ik zal spreken dat ik. Hij heeft dat nog niet gedaan. Waar ziet dit op? Op Gods langmoedigheid. Op zijn geduld, op zijn ontferming. God, misschien dat u die Bijbelse uitdrukking kent, God is traag tot toorn. Hij laat weten wat hij doen zal. Nu, dan moeten de boodschappers die de Heere zendt wel eerlijk zijn. Dan moeten ze wel een eerlijke boodschap doorgeven. Want aan valse profeten heb je dan uiteindelijk helemaal niets. En juist met die valse profeten had Jeremia het zo geweldig aan de stok telkens. De ware boodschappers van de Heere spreken met twee woorden. Twee woorden. Oordeel, vrijspraak. Ze hebben het over de zonde en over de genade. Over de vloek en de zegen. Over de wet en het evangelie. Twee woorden. Er wordt aangezegd dat oordeel komt. Het komt. Maar vrijspraak. Als jullie je bekeren tot de Heere, dan doet de Heere het niet. Vrijspraak. Als je de verkeerde paden achter je laat en het rechte pad gaat. Om het Nieuw Testamentisch te zeggen. Als je nou die brede weg verlaat, waarvan nature we allemaal oplopen, en de smalle weg leert bewandelen. Bekeren, wat is bekeren? Ja, het leven zonder God verlaten. Het leven van de zonde verlaten. En een leven leiden dat gericht is op de Heer. En zijn dienst en de dienst aan de naaste. Komt God met zijn dreigingen van oordeel, van vloek, dan is dat een lokroep. Om je voor hem te buigen. Om je tot hem te bekeren. En zo spreekt de Heere ook deze morgen. God belooft het ook in vers 8. God is ook een belovend God. Het is niet alleen een dreigend God. Hij belooft. Zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik het gedacht doe. Zie je? De invloed van het leem op het handelen van de pottenbakker. God heeft berouw ten goede. Dat is exact wat er in Nineveh gebeurde. De prediking van Jona. En God zag hun werken. Dat zij zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet. Je vraagt je misschien af hoe dat berouw van God zich verhoudt tot zijn onveranderlijkheid. Kan God dan veranderen? Als God iets zegt, dan doet hij dat toch zo? Er is toch geen verandering of schaduw van omkering bij God? Staat er niet in de Bijbel, het zijn bekende Bijbelwoorden, hij is geen mens dat hem iets berouwen zou. En hier gaat het toch echt over berouw hebben. Maar zo'n Bijbeltekst als die ik zojuist aanhaalde, die laat vooral zien dat God in zijn wezen onveranderlijk is. Dat hij volstrekt betrouwbaar is in wat hij zegt. In zijn betrouwbaarheid, gemeente, in zijn waarachtigheid verandert hij niet. Maar dat oordelen, dat behoort niet zozeer tot het wezen van God. En als er bekering komt, dan kan de Heer berouw hebben van het kwaad dat hij wilde doen. En hij komt terug op een handeling die hij wilde uitvoeren. Want de Heer is wel onveranderlijk. Hij is altijd dezelfde, maar hij is niet onbewogen. Er is toch een bewogenheid bij de Heer. Daarom ook die oproep. Mijn hart is in mij omgekeerd, al mijn berouw is tezamen ontstoken, lezen we in de profetieën van Hosea. En zien we de bewogenheid, gemeente, niet bij de Heer Jezus. Die toch echt altijd ook dezelfde is. Hoe hij huilt over de onbekeerlijkheid van Jeruzalem. De Heer is bewogen. Die met ons lot bewogen, hoort u het woordje bewogen? Om ons van zonde en ongeval te ontslaan, een ster in Jacob op deed gaan. Hij heeft zijn Christus gegeven. Hij is volmaakt betrouwbaar en onveranderlijk in zijn woord. Die in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. En denk nou niet dat de Heere dit onbewogen laat verkondigen. Maar hij is wel onveranderlijk. Maar nu gaat onze tekst uit Jeremia 18 op een ander spoor verder. Ze hadden net over een berouw ten goede. Dus God voert een oordeel waarmee hij dreigt niet uit. Maar het kan ook andersom. God kan ook een berouw hebben ten kwade. Zoals hij er berouw van had een Saul tot koning gemaakt te hebben. In Samuel 15. Zoals hij er berouw van had, ja, dat zijn aangrijpende woorden. De mens geschapen te hebben. Genesis 6. Het berouw ten kwade. De Heere, we lezen in vers 9, wil bouwen. Hij wil planten. Naar dat hij wil, in zijn genade, in zijn vrijmacht. Hij wil groei geven, wasdom. de vrucht vermeerderen, maar als de Heere dan ziet, met zijn goddelijke ogen, dat die volken en koninkrijken doen wat kwaad is in zijn ogen, dan kan hij berouw krijgen over die goede gedachten. Wat voor kwaad kan dat dan zijn? De vrijheid in Christus misbruiken bijvoorbeeld. Of helemaal van het heilspoor afwijken. Terugvallen in het heidendom. Dat is toch wat er in Nederland gebeurt in onze tijd. Stikdonker is het. Alles wat de Heere zegt, dat draaien we om. De mens doet het allemaal zelf. Hij bepaalt het zelf. Hij bepaalt wat goed en slecht is. En hij wil van God nog gebod nog iets weten. En dan toch ook weer in vers 10. Dat geduld van de Heere. Is u dat geen wonder? Vers 10. Dat het naar mijn stem niet hoort. Stem. Dus de Heere spreekt eerst. Hij spreekt. Hij roept terug tot hem. Maar als er geen verandering komt. Als dat leem zich niet laat kneden, maar doorgaat op die weg van verharding, dan kan het oordeel wel komen. En dan is hij ook echt betrouwbaar in zijn bedreigingen. Al geloven wij er misschien niet zo heel veel van, want de zon komt toch elke morgen weer op en er verandert toch niets. En de Israëlieten in Jeremia's tijd geloofden er ook niets van. Dat oordeel komt niet, Jeremia, maar het kwam wel. Oordeel is gekomen en het grote oordeel zal komen, want de Heere heeft gezegd dat hij zal wederkomen op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. En dan gaat het om: hoe zult u voor God verschijnen? En dan zie je in vers 11 weer heel duidelijk die lijn naar voren komen dat de Heere altijd eerst zijn woord laat horen. Het gaat dus ook precies zoals de Heer het zei in de versen hiervoor, over de betrouwbaarheid van God gesproken. De Heere geeft nu de concrete opdracht die hij voor Jeremia heeft. Nu moet Jeremia dus pas naar buiten treden. Alles wat ik zojuist vertelde heb, was persoonlijk onderwijs van God aan Jeremia. En nu pas moet hij naar buiten toe. Vers 11. Nu dan, spreek nu tot de mannen van Juda en tot de inwoners van Jeruzalem, zeggende, en wat er dan volgt in vers 11. Een kwaad, is de Heere aan het formeren tegen dit volk. Formeren, heb je weer dat beeld, hè? Vormen, kneden, dat is hetzelfde woordje in het Hebreeuws. En dan weer die grote lokroep van God, bekeert u nu, een iegelijk van zijn boze weg. Maakt uw wegen en uw handelingen goed. Verlaat toch die kwade weg. Twee woorden. Wie zal durven ontkennen? Vloek en zegen. En onder die betrouwbaarheid komt de Heere ook tot ons deze morgen. Er is een vrijspraak. Er is de vrijspraak. Voor ieder die de droefheid tot God kent over zijn zonde, die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Bij ons moeten we dan zeggen, ik hoop dat u het kent in uw leven. Bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, omdat wij gezondigd hebben. Maar bij de Heere onze God zijn de barmhartigheden en de vergevingen. O, heeft de Heere ons al tot deze belijdenis gebracht door zijn Heilige Geest. Werden wij van dood levend, zijn wij wederom geboren tot een levende hoop. Heeft die roepstem van God, die hebt u toch al zo vaak mogen horen, is niet? Heeft die roepstem van God nou iets uitgewerkt in uw hart? Ben jij in beweging gekomen? Hebben wij ons tot God bekeerd met ons hele hart? God spreekt zulke mensen vrij. Als u tot hem komt met uw zonde, met uw tekort, uw gebrek, dan spreekt God u vrij. Omdat hij het oordeel over de zonde en de ongerechtigheid aan zijn zoon gestraft heeft. En God straft de zonden geen twee keer. Als u achter Christus bent, ben u veilig. Hij heeft de zonde gestraft aan die volstrekt zondeloze. Christus is het fundament. Hij is de dragende grond onder de oproep. Bekeert u, want in Christus is de straf reeds voldaan. Hij heeft het oordeel ondergaan. We gaan naar het derde. De onbeschaamdheid, de onbekeerlijkheid moet ik zeggen, van de klei in de hand van de pottenbakker. Zo onbekeerlijkheid van de klei in de hand van de pottenbakker. Een vraag. Zou de Heer nou onbewogen zijn over het antwoord dat het volk geeft? Zou de Heer onbewogen zijn over het antwoord van uw hart of van jouw hart? Waar zou de Heer nou op uit zijn? Als hij die prediking zo laat brengen door zijn profeet, door zijn knecht Jeremia. Waar zou de Heer nou op uit zijn? Nou ja, het is toch niet zo'n moeilijke vraag. Dat ze hem erkennen als hun maker. Dat ze in hem geloven. Dat ze zich bekeren. Zoals bijvoorbeeld in Jesaja 64 vers 8. Doch nu, Heere, gij zijt onze vader. Wij zijn leem en gij zijt onze pottenbakker. En wij allen zijn uw handen werk. De Heer is erop uit dat de geroepenen tot hem komen. Dat ze komen met hun zonden, voor het eerst maar ook weer opnieuw, met de belijdenis van hun ongerechtigheden, dat ze hun boze werken loslaten en hun leven aan de Heere en zijn dienst wijden. Maar hoe gaat het hier? Weet je wat ze zeggen? We hebben het gelezen. Hè? Ze zeggen, het is buiten hoop. Vrij vertaald staat er, nou dat gaat niet gebeuren. Daar halen wij onze neus voor op. Wij gaan ons niet bekeren, zijn heel resoluut. Het is niet zozeer dat ze niet geloven wat de Heere zegt, of misschien dat ze het ook wel niet geloven, maar ze willen er niet naar handelen. We doen het niet. Mij bekeren tot God? Mij echt tot God bekeren? Echt voor hem buigen? Echt mijn zonde achter? Echt gaan leven in zijn dienst? Nee. Weet je wat ze zeggen? We willen u best nog wel eens aanhoren. We willen best wel eens naar de kerk komen. Maar kom niet te dichtbij. Moet ik veranderen? Nee. Dat is buiten hoop. Dat gaat niet gebeuren. Niet omdat ik het niet kan. Nou, dat is ook wel waar. Maar omdat ik het niet wil. Het gaat hier om dat ze het niet willen. Ze zeggen het heel eerlijk, maar wij zullen naar onze gedachten wandelen en we zullen doen een ieder het goeddunken van zijn boos hart. Dat is onbeschaamde en volstrekte onbekeerlijkheid. Dat is liefdeloosheid tegenover de Heer. Als u zo onbekeerd blijft, zijn er onder ons, ik hoop het niet, maar zijn er onder ons die het met deze mensen meezeggen? Dat gaat niet gebeuren. Je kunt je eigenlijk niet voorstellen dat je de Heere echt gaat dienen. Misschien dat je het wel eens overweegt. Misschien dat het wel eens dichtbij komt in de preek. Zal ik mijn knieën voor hem buigen? Zal ik me aan hem overgeven? Maar je bent nog niet thuis of je hebt de gedachte alweer van je afgeworpen. Nee, 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 dat gaat niet gebeuren. Want, ja, dat realiseer je dan zo. Hè? Dan moet ik wil mijn eigen leven leiden. En ik wil mijn dingen en mijn alles wat ik heb, wil ik aan de hand houden. En ach, we zullen wel zien hoe het loopt. Ik ga verder met mijn gedachten. En de Heere mag de zijne hebben. En we zullen het wel doen. zien en we hopen er maar het beste van. Oh, misschien later. Maar nu? Nee. En ik hoef je niet te vertellen dat je ook op jonge leeftijd kunt sterven. En aan ouderen die de Here nog niet kennen, hoef ik niet uit te leggen dat de genadetijd opraakt. U weet dat wel. Maar is God dan onbewogen daaronder? Zou God daar nou onbewogen over zijn? Nee, hij is niet onbewogen. Zie je ook in vers 13. Klinkt er geen verontwaardiging door in vers 13? Ja toch? Wie heeft al zulks gehoord? Waar vind je zoiets onder de heidenen? Je vindt het niet. Ze gaan letterlijk door het vuur voor een afgoden. Maar als de levende God spreekt, bekeert. Dan zeggen, dat gaat niet gebeuren. Is dat geen uiterste onbeschaamdheid? Als de levende God die zijn eigen zoon gegeven heeft, al zo lief had hij deze wereld. Dan zeggen, maar ik hoef u niet. Is dat geen uiterste onbeschaamdheid? Maar het verschil wel met die afgoden is, met die afgoden mag je jezelf blijven. En dat kan bij God niet. Je kunt niet dezelfde blijven. En daarom dat we het zeggen, van nature, dat gaat niet gebeuren. In vers 17 klinkt dan het oordeel van God. En in hoofdstuk 19, u kunt het lezen thuis, in hoofdstuk 19 gaat dat verder. En dan wordt op een gegeven moment, volgens mij is het in vers 8 van hoofdstuk 19, wordt de kruik gebroken. Dan is dat klei zo verhard. Daar hebt u dat beeld, ik zou er nog even op terugkomen, had ik beloofd. Dan is dat klei zo verhard. Zo volstrekt onbekeerlijk. Ja, het betekent niet dat God er niets meer mee zou kunnen, maar hij laat dat leem dan aan zijn lot over. En de kruik wordt gebroken. Dus in hoofdstuk 19 gaat het nog verder en nog dieper. Maar in dit hoofdstuk in vers 17 is het ook al diep aangrijpend wat we lezen. In het tweede gedeelte van vers 17. Ik zal hun de nek en niet het aangezicht laten zien ten dagen van hun verderf. Matthew Henry die schreef bij dit gedeelte, de bekende Bijbelverklarer, die geen gedenkteken van zijn genade willen zijn, zullen gedenktekenen van zijn rechtvaardigheid zijn. Huiveringwekkend toch wat er staat in vers 17b. Hoe is ons leven? Keerden wij ons al tot hem? Is ons leven verborgen in hem? Zijn wij, om bij dit beeld te blijven, zijn wij een aardenvat geworden dat gevuld is met genade? Zijn wij wel gevormd door zijn woord en heilige geest? We hoeven maar eenvoudige aardenvaten te worden voor God. Dat is voor God goed. Eenvoudige aardenvaten. Meer is niet nodig. Opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons. De Heere vraagt om bekering. En hij wil geven wat hij vraagt. Misschien denkt u, ja maar ik, ja. Maar mijn hart, het is zo onbekeerd. Maar met dat onbekeerde hart van ons weet de Heere raad. En daarom, bekeer mij o Heere, zo zal ik bekeerd zijn. Trek mij en wij zullen uw naam wandelen. De Heere wil geven wat hij vraagt, echt waar. Misschien zijn er onder ons die heel dichtbij staan. Nabijstaand. De Heere is welmenend. In zijn roepstem. Misschien denkt u, is dat nou ook wel voor mij? Heeft de Heere het nou ook tegen mij? Ja. Zijn roepstem is welmenend. Ernstig en oprecht. Maar één ding. U mag de zonde nooit bewust aan de hand houden. En als er onder ons zijn, voor wie vers 12 geldt, dat onbeschaamd onbekeerlijke. Zeg dan eens heel eerlijk. Waarom weeg je geld uit voor wat geen brood is? De Heere zegt toch. Hoort aandachtig naar mij. Neig je oor. En kom tot mij. Hoort. En uw ziel zal leven. Ja, kom. Ook na ontvangen genade. Iedere dag voor zijn aangezicht. Zoek dagelijks zijn aangezicht. Wat voor klei zijn wij in de hand van de pottenbakker. Amen. Laten wij eindigen met gebed. Heere, o grote en almachtige hemelse werkmeester, u die ons allen hebt gemaakt, u hebt ons allen geformeerd in de moederschoot. Heere, we zijn allen kunstiglijk voortgebracht door het werk van uw handen. En toch, Heere, zijn wij allen uw beeld verloren in het paradijs. We hebben niet naar uw stem willen luisteren, uw gebod niet willen gehoorzamen, maar de listige verleiding van Satan willen geloven en wilden zelf als God zijn. We danken u, Heere, dat u Adam en Eva achterna bent gekomen met woorden van genade en redding. Dat u het genadeverbond oprichtte. En Heere, u bent het hoofd van het genadeverbond, de middelaar ervan. En u laat uw woord verkondigen. En dan bent u niet onbewogen hoe wij dat woord zullen ontvangen. Dan is er zulk een goddelijke liefde en ontferming bij u. Want u hebt het zelf een aantal keren gezegd, ik word innerlijk met ontferming bewogen over de schapen. En Heere, wil gij zo ook bewogen zijn over ons? Ja, dat bent u, want u laat uw woord nog verkondigen. Als u geen woord meer voor ons had, dan was hier de kanselbijbel gesloten en dan waren de deuren van dit gebouw dicht. En dan was er geen dienaar van het woord en dan was er ook geen gemeente. Maar Heer, u wilt aan deze plaats nog doorgaan met uw werk, dat mogen we toch hartelijk geloven. En wat een genade is het dan, want als we dan zien op onszelf, wie zijn wij? Maar geef u, Heer, dat dit uw woord kracht deed in ons leven. Voor het eerst, maar toch ook iedere keer weer opnieuw. We bidden het van u, vorm ons en kneed ons. Maak ons tot vaten. Tot uw eer. Van nature is het allemaal mis, verdorven door uw eigen schuld. Maar wil gij uit genade het goed maken? Trouwe Heere, wilt u zo doorgaan met uw werk, ook aan deze plaats, en wilt u daartoe ook de dienaar van deze gemeente alles geven wat hij nodig heeft, onze broeder dominee van Gent. Sterk hem in het werk dat hij hier mag doen. Gedenkt u ook aan zijn vrouw en het hele gezin. Heere, gedenkt u ook als de rouw gekomen is, als het stof tot de aarde is wedergekeerd. Maar Heere, allen die u vreesden, die zullen eenmaal opstaan op die grote dag der dagen, en ze zullen een verheerlijk lichaam krijgen. Heere, wat een perspectief en wat een verwachting voor al uw kinderen. Heere, dat er maar veel kinderen van u hier mogen zijn. En dat ze ook levende getuigen van u zullen zijn. Heere, wilt u zo doorgaan met uw werk? Naar uw verkiezend welbehagen. Gedenk ons ook, als er zometeen nog gelegenheid is voor onderlinge ontmoeting. In ons vanmiddag weer bijeenbrengen, als we weer door u mogen onderwezen worden. Vergeef het zondige in spreken, in luisteren en zegen alles wat van u is. Uit genade om Jezus wil. Amen. Ten slotte willen we zingen van Psalm 94, het vijfde vers is dat. Zou dan de schepper die onze oren geplant heeft zelf niet kunnen horen? Zou hij die het oog formeert niet zien? En wat er volgt. 94 vers 5. ga nu heen in vrede en draag met u de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Yeah, I finished. Yeah. And